Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 5, vers 1. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. En ook vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. Het eerste en het tweede vers van Psalm 5. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 116... En daarvan de versen 1 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 1 en 11 van Psalm 116. Toonhoogte 430 zingen we naar de wet van de Heere onze God. Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. Op toonhoogte 430. Maar nu eerst luisteren we naar de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen in een hoofdsom, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, we danken u dat we vanmorgen hier in de kerk of thuis in de huiskamer als gemeente samen mogen zijn rondom de Open Bijbel. En we danken u dat u ons dat geeft. We vinden het vaak een hele gewone zaak. En dan als we horen van broeders en zusters die de grootst mogelijke moeite moeten doen om samen te komen, soms ergens in het geheim of stiekem achteraf, of in de open lucht of in een bos. Wat zijn we dan bevoorrecht? Teken van uw trouw, zowel naar ons als ook naar hen, dat daar telkens weer de moeite en de moed wordt opgebracht om er te zijn tot eer van u en tot bemoediging van elk ander. Heere God, we danken u dat u ons uw woord hebt gelaten. Hoeveel mensen zijn er niet die afscheid hebben genomen van uw woord, het een gesloten boek achten, die niets meer hebben met uw wet en met uw getuigenis. We hoeven ons niet op de borst te slaan om te zeggen dat wij dat wel hebben. Want soms nemen we, en soms ook heel vaak, maar een loopje met uw wet en met uw woord. En dat merken we als hij ons wordt voorgehouden, voorgelezen, en als een spiegel voor ons staat en we bekijken ons leven daarin zoals dat geweest is van de afgelopen dagen of weken, of ons leven lang misschien al, dan beseffen we het, dat we eigenlijk nergens recht op hebben, niet kunnen bestaan voor u, en dat daarom het wonder van uw genade des te groter is, dat we er zijn en dat we er zijn mogen. En daarom bidden we u om vergeving voor al ons overtreden, ons rebelleren, op een manier die iedereen wel weet, of juist in het geheim. Heere God, we hebben het vaak achter onze elleboog. Toch kent u ons en doorgrondt u ons, van top tot teen. En laat zo ook in dat besef maar aanwezig zijn dat wij klein zijn voor u, die grote machtige God. En dat we er toch mogen zijn om u groot te maken. Laat dat ook vanmorgen weer gebeuren. Neem ons in uw hoede en bereid ons uw zegen. Schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt, ook in de grazige weide van het woord. Hoor ons enkel uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel, de vijfde psalm, psalm 5. Psalm 5 lezen we samen. Het staat boven dat het een morgenlied is. Een psalm van David voor de koorleider bij fluitspel. Heere, neem mijn woorden ter oren. Let op mijn zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep. Mijn koning en mijn God, want tot u bid ik u mijn stem, Heere. Soms leg ik mijn gebed voor u neer en zie naar u uit. Want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. De man van bloed en bedrog heeft de Heere een afschuw. Ik echter zal door uw grote goede tierenheid uw huis binnengaan, me buigen naar uw heilig paleis in vreze voor u. Heere, leid me in uw gerechtigheid omwille van mijn belagers. Maak uw weg voor mij recht. Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf. Hun keel is een open graf. Met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen ten val komen met hun opvattingen. Verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn u ongehoorzaam. Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam lief hebben. U immers zegent de rechtvaardige, Heere. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Tot zover onze schriftlezing. We staan in het bijzonder stil bij het middelste gedeelte van de psalm, de versen 4 tot en met 8, waar David zegt en zingt: 's morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit, want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heere een afschuw. Ik echter zal door uw grote goedertierenheid uw huis binnengaan. Me buigen naar uw heilig paleis in vreze voor u. Tot zover onze schriftlezing en tekst. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen, en wel van Psalm 35, de verzen 1 en 13. Twist met mijn twisters, Hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Laat vromen juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Het eerste en laatste vers van Psalm 35. Gemeente des Heren, weet jij nog hoe je vanmorgen de dag begonnen bent? Oh jawel, zeg je. Dat weet ik als de dag van gisteren. Het begon met die ellendige wekker af te zetten. En me daarna nog eens heerlijk om te draaien. Ja, daar kunnen we nou om glimlachen. Maar voor heel veel mensen begint zo de dag. Elke dag. Week in, week uit. Laat naar bed. Warm. En misschien daarom ook laat eruit. En dan haast je repje. Aankleden. Naar beneden. Even bidden. Bijbel lezen. Gauw eten. En misschien heel vlug danken en wegwezen. En we weten best dat dat allemaal niet gezond is. Maar ja, je moet wel stressbestendig zijn, heet dat tegenwoordig. En soms lijkt het wel alsof dat je van kinds af aan wordt bijgebracht. Maar als je er zo over nadenkt, dan zit daar vaak ook een heel stuk egoïsme in. Want ik gun mezelf alleen maar alle aandacht, alle tijd, alle razernij. En een ander, ach. En dat merken ze ook, hè. Want wat er dan in de loop van die morgen me ook maar voor de voeten komt, dat prikkelt me zo gemakkelijk. Daar schop ik tegen. Dat mot ik niet. Er zijn heel wat mensen die pas in de loop van de ochtend ontdooien en een beetje genietbaar worden. Je wilt wat leren vanmorgen uit de Bijbel. Je wilt graag wat meekrijgen voor de praktijk van elke dag. Uit een boek, uit een psalm die al veel is en die uit een totaal andere tijd stemt dan dat wij mensen leven. Waarbij je misschien van tevoren al tegenwerpt en zegt van, ja, maar ho even, de tijden zijn veranderd. En dat is zo, hè. Vroeger hadden ze meer tijd. En toen was alles rustiger. Ik denk toch dat er vroeger, net zoals nu, evenveel tijd was. 24 uur in een dag. Alleen, als je er meer en meer in perst, en er moet meer en meer gebeuren, en dat moet alles gaan ten koste van dit of dat, ja, dan wordt het krap in de tijd zitten. En misschien denk je wel bij jezelf, wordt het niet levensgevaarlijk wanneer we de tijd van vroeger uit zo'n psalm, uit die Bijbel, leggen naast de tijd van vandaag de dag. Dat is eigenlijk echt iets voor mijn opa of oma. He, die hebben het vaak over vroeger en die hebben het vaak over die goeie oude tijd. En daar word jij dan niet goed van. En nou begint die dominee al op dezelfde toer. Ik vraag me af, wanneer het gaat over wat de Bijbel me zegt en de Bijbel me leert, of God dan veranderd is. Of God ook met de tijd meegegaan is. Heel veel mensen hebben vandaag de dag een voorsprong genomen op God. Tenminste, dat denken ze. Heel veel mensen hebben God en zijn dienst voor ouderwets verklaard. De Bijbel? Joh, dat is van vroeger. We leven nu. Andere mensen zijn er die benadrukken juist dat God wel degelijk met de tijd mee en op de tijd ingaat. En dat de Bijbel je ook vandaag de dag de weg wijst. Het leven tot eer van onze God wordt ook nu nog van me gevraagd. Net als gisteren, net als in dat verre verleden. Maar morgen ook weer. Psalm 5 wil onze gids zijn vandaag. Hoe begin ik mijn dag? Hoe wordt een christen wakker? Heel persoonlijk. Niet bedoel ik dat je zegt van nou, er wordt bij ons morgens gebeden en gedankt en de Bijbel gelezen. Bij ons wordt gezamenlijk de dag begonnen. Nee, even heel persoonlijk. Hoe begin jij je dag? Psalm 5 leert met voor God te verschijnen. 'S morgens hoort u mijn stem, heren. 'S morgens hoort u mijn stem. Dat is een binnenkomer. En als je daar dan je leven eens naast legt, en de afgelopen week, de afgelopen weken, vaak roept er van alles en nog wat aan ons, en doet van alles en nog wat een beroep op ons. Nee, God roept me. En dat mag niet te vergeefs zijn. Misschien wel eens gehoord van de hugenoten. Sommige mensen hebben zo'n hugenotenkruisje als hanger om de nek of als speldje op de revers. Dat zijn mensen uit de 16e, 17e, 18e eeuw die vanuit Frankrijk moesten vluchten her en der overal heen in Europa. En die hadden de gewoonte om elke morgen voor God te treden, aan te treden en te zeggen: Heere, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? Wat is er van uw dienst? Misschien zijn ze er nog wel, zulke hugenoten. Dat mijn eerste geluiden 's morgens niet een of ander humeurig gebrom zijn, zo voor mezelf uit of tegen iemand anders, maar ik kom voor God op het appel. Heren, hier ben ik. Mag de hemelse Vader, als hij de dag weer doet beginnen, het eerste woord van zijn kinderen krijgen. Het lijkt misschien wat militaristisch gezegd, maar meld je maar. Present, heren. Ik ben er weer. En u was me voor. Ik weet het antwoord niet, hoor. En jij en u net zo min. Maar hoeveel mensen zouden er ontbreken op dat appel? Hoe zeker zulke hugenoten zijn er nog, maar wie ontbreekt er? Misschien al een dag of wat, of een jaar of wat, misschien al jaren en jaren. En hoe is dat als mensen op het appel weigeren te verschijnen? Dan zijn het eigenlijk dienstweigeraars. Ze wegwezen, denken ze, aanwezig zijn. De dag beginnen met onder Gods gezag uit te lopen. Als je de psalm voor psalm 5 leest, psalm 4, dan eindigt die aan het slot met de woorden van: verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Ja. En dan een geloof vervolgens erop nahouden van mij niet gezien? David die beleidt hier dat God zijn stem wil horen. En daarom zal hij dat ook te doen. Zal hij dat ook doen. Te beginnen in de morgenstond. Dan heb je eigenlijk echt wat er gezegd wordt met dat gezegde: de morgenstond heeft goud in de mond. Of nog mooier, nog korter, de morgenstond heeft God in de mond. De morgen met God begonnen. Dat is niet uit de oude doos. Dat is niet uit die oude Bijbel. Uit Gods woord. Dat is actueel. Tot in de 21ste eeuw toe. Waar God mij alle tijd van de wereld geeft, mag ik niet zeggen, mag ik niet beginnen met te zeggen: ik heb vandaag even geen tijd voor God. Gaan we nog een stap verder. Als je leest, hè, hoe nauwkeurig dit gebeurt. Het is niet even een schietgebedje, wat die dichter David pleegt. Maar ik zou willen zeggen, het is een schikgebed. Dat is een nieuw woord, dat staat nog niet in het woordenboek. Een schikgebed. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer. Eigenlijk zijn dat heel tere bewoordingen. Ik leg mijn gebed voor u neer. Eigenlijk deed de priester dat. Als die ging offeren. Dan legde hij al de onderdelen van het offer heel keurig netjes eerst van tevoren op een rijtje. Voordat hij ze op het altaar neerlegde. Netjes neerleggen, schikken. Dat betekent dat alles in de goede volgorde wel doordacht, wel overwogen wordt neergelegd. Het hout, het offerdier of welke andere offergave, ook dat werd niet zomaar op het altaar gesmeten. Gebeurde met aandacht, met eerbied, met ontzag, in een vaste volgorde. Ik bedoel maar te zeggen, ons bidden, dat is toch geen wanordelijk gebeuren. Geen afraffeling van de eerste orde, want er moet nog zoveel vandaag de dag neerleggen. Wel overwogen. Wat je kwijt wilt, wat je kwijt moet voorleggen aan God. Later, en dat is wel aardig om te zien, hoe zo'n woord als neerleggen zich doorontwikkelt, heeft dit woord de betekenis gekregen van wat een advocaat doet als die een pleidooi houdt voor iemand die voor de rechtbank staat. Dan worden alle argumenten worden ingedragen, maar niet zomaar afgeraffeld. Nee, de voorspraak, de advocaat, die probeert zijn woordje zo goed mogelijk en geordend mogelijk te doen, zodat hij de rechters overtuigt van wat zijn cliënt wel of niet heeft gedaan. En eigenlijk kom je zo terecht bij die grote advocaat, Jezus Christus, zelf geofferd op het kruishout van Golgotha, staande voor God als advocaat. Om te pleiten in de goede volgorde voor zijn vader. Ja, vader, ze zijn schuldig, allemaal, stuk voor stuk. Maar wat ik volbracht heb, dat geldt toch voor u. Neergelegd, je gebed, zodat het in orde komt. Je zou voor de aardigheid die saaie stukken uit het Oude Testament, die soms wel eens worden overgeslagen, bijvoorbeeld uit Numeri, waar het gaat over die offers, zou voor de aardigheid die eens op een vrij moment moeten lezen. Zomaar een stukje eruit, hoe keurig netjes dat allemaal beschreven is, die offerdienst. Alles op een rij. God is immers een God van orde en niet van wanorde, van regelmaat. En dat mag ook in ons bidden zeker wel te merken zijn. Ons bidden tot God is geregeld. Het wordt netjes neergelegd. Doet je moeder toch ook? Die legt misschien 's avonds tevoren je kleren alvast klaar voor de dag van morgen. Zodat je er toch nog een beetje aardig hebt, ook in de vakantie. En dat niet het een over het ander omgekeerd wordt aangetrokken. Nou, zo leg je je gebed neer, keurig netjes voor God. Ja, vraagt even overdenking. Vraagt even stilstaan bij, wat wil ik aan God vragen? Wat wil ik tegen hem zeggen? Wat wil ik aan hem uiten? Maar bovenal, je bent gericht op hem. Je hebt het tegen hem. Zoals ik net zei, je komt op het appel voor God en je meldt je. Alles voor God neergelegd. En dan? Dan nemen we vervolgens maar een afwachtende houding aan. En we zien wel wat er komt. Nee, toch wordt dat hier niet bedoeld. bedoeld is dat er een verwachtend uitzien is. En een weten van er komt iets van Gods kant. Heren, hier ben ik. Wat is er van uw dienst? Bid elke dag, lees je Bijbel, zou je haast zeggen. En zie uit naar wat God tot je spreekt. Hoor en gehoorzaam. Tot zijn dienst bereid. Wat dat betreft is een christen altijd een waker. Een wakker iemand. Paulus die haakt daar meerdere keren op in met de andere apostelen. En dan roept hij op, wees nuchter en wakker, waakzaam. Als David de dichter dat gezegd heeft, dan komen er een aantal boosdoeners, openlijke zondaren, goddeloze kwaaddoeners, dwazen, wie onrecht bedrijven, leugenaars, moordenaars, bedriegers. De Heere God heeft daar een afschuw van. Als je ze optelt, zijn het er 7 op een rijtje. Het is een volheid aan bedreiging en aan bedrieging. Maar nee, daar wil David zich niet mee inlaten. Door hen laat hij zich niet leiden of afleiden. Maar het is dankzij de goedheid, de goede tierenheid van God, dankzij zijn verbondstrouw, dat hij Gods huis kan binnengaan. Een verbazingwekkend wonder is het dat je bij God mag huizen. Dat je bij God thuis mag zijn. Een plekje bij hem mag hebben. Waar het goed toeven is. Dankzij uw goedheid, God dank. Dat God open huis houdt, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet normaal. Daar heb ik het niet naar gemaakt. Eerder het tegendeel. He, als ik me eens overdenk, als ik eens naga hoe ik me soms opstel tegenover God. Als mensen met mij zouden doen zoals ik wel eens met God doe, dan hadden ze lang gezegd van, jij komt er bij mij nooit meer in. Wat dat betreft maakt de zonde je niet alleen ongelukkig, maar ook afzichtelijk in Gods oog. Hij ziet van je af. Eigenlijk zou hij je niet meer moeten. Want hij wil reinheid. Hij wil zuiverheid. Hij wil oprechtheid. Alle genade die God geeft en heeft, is daarvoor nodig. Wil je voor zijn aangezicht kunnen verschijnen. Want zonde maakt zo gemakkelijk scheiding tussen ons en hem. Als je dit zo leest, dan is het duidelijk dat God geen God is die goddeloosheid behaagt, die daar plezier in heeft. Maar daarom te meer bij hem te mogen verkeren, dat is een groot wonder. Door zijn goedheid, door zijn trouw. Ik zal jullie tot een God zijn. Hoe kun je nou toch met zo'n goede God omgaan? Ik denk toch niet anders en niet beter dan op de manier waarop David Gods huis betreedt. Door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. David, die neigt zich, die buigt zich in Gods heilige tempel. Daar spreekt eerbied aan. Ontzag. Schroom ook. Onderwerping. Maar niet minder ook aanbidding. Je werpt je niet neer voor welk mens of welk ander schepsel ook. Dat is heidendom. Dat is afgoderij. Nee, je werpt je neer voor God. Om zo te zeggen, met je neus in het stof voor Gods aangezicht. En daar kom je op je plek. In ons leven moeten we alle eigen dunken, alle zelfhandhaving en alle eigen waan maar gauw afleren. Voor God houdt dat echt geen stand. Echt ontzag voor de Heere God is daar waar we afzien van onszelf en al het onze en alles wat we zouden willen meebrengen en alles wat we zouden willen aandragen, maar dat we echt niks anders overhouden dan aangewezen te zijn op Hem alleen. Dan wordt je leven een lofzang. Dan wordt je leven een gebed zonder eind. Gericht op God. Heere, hier ben ik. Wat is er van uw dienst? Maar wie alleen maar naar zichzelf kijkt, ja, die raakt gevangen. Als in een vliegwiel. Maar we mogen leven voor Gods aangezicht. Zonder zorg. En daarbij word je niet alleen van jezelf verlost, maar ook van de grauwsluier van alle omstandigheden. De chaos in je leven. Het hele zwijgen van het heelal om je heen. Oh nee, dat betekent niet dat je eruit gehaald wordt. En dat je geen zorgen meer kent. En dat er geen storm meer tekeer gaat. En dat de lichten niet meer uitgaan. Nee. Misschien kom je er juist wel middenin in de storm. En in het donker. Maar in dat alles merk je. Ik ga, ik sta er niet alleen voor. Ik krijg draagkracht. Ik word gedragen door God alleen. En dat merk je. Bij alles wat zich aandient, bij alles wat zich voordoet in het leven van David. En dat was niet misselijk. Hè? Als je de geschiedenissen kent en eens leest. En dan loopt het hier bij David uit in deze psalm op een zegenbede. Het waren steeds persoonlijke ervaringen. Ik. Maar het slot van de psalm, hè, dat is een jubel. In het openbaar. Midden in de gemeente. Midden in de gemeenschap. Laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. En laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschudt. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam lief hebben. Kijk, dan hoor je daar als het ware iets in weer klinken van wat Paulus later opschrijft in de Filippenzenbrief. Verblijd u. Juich. Wees vrolijk en vrij. Zomaar. Verblijd u. Valt er wat te vieren? Jazeker. Verblijd je in de Heere. In je God. Opspringen van vreugde, wie zijn naam lief hebben. Wat merk je daarvan in ons gemeente zijn? Juichen, blijdschap. Zijn we er inderdaad vanuit God, vanuit het treden voor Hem, voor elkaar en voor elk ander? De Heere beschut. Ik kan er niks aan doen. Deze zomer kwam ik met de trein langs dat gigantische bouwwerk in Amsterdam, de Arena. En het meest indrukwekkende daaraan vind ik, en dat is tegelijkertijd ook het meest beangstigende, dat het dak dicht kan. He, zo'n grote overspanning. Een heel voetbalveld wordt overkapt en die duizenden mensen op de tribunes, die tientallen in het veld, ja, die worden beschut. En maar juichen, en maar aanmoedigen. En toch moet ik zeggen, het is mijn tempel niet. Ik voel me er niet, ik voel me niet veilig. Bij God onderdak. Bij God beschut. Dat wordt me bevolen. Dat wordt me aanbevolen. Dat wordt me geleerd. Je weet toch dat Jezus nergens thuis was, nergens beschutting vond, nergens een plek had om zijn hoofd neer te leggen, zoals de vossen en de vogels dat wel hebben. Waarom dat? Het is toch treurig? Hij, Gods eigen zoon. Nou, het was daarom, omdat een ieder die gelooft een plek zou hebben, onderdak zou zijn bij God, vreugde zou beleven in het leven van elke dag. Want er is meer dan mijn en jouw omstandigheden bij elkaar. Er is meer dan wat ik zie en hoor en lees in de wijde wereld om me heen. God, mijn God, is er. En hij hoort me. En hij wijst me te schuilen bij hem alleen. Dan kan ik het leven aan. Dan kan ik in vreugde leven. En toch hoort de mensen vandaag de dag zo vaak zeggen: het leven is geen lolletje, dominee. Nee, dat is waar. Maar dat wordt hier ook niet bedoeld, hè? In de Heere onze God ligt onze vreugde muurvast. En biddend leg ik me steeds weer zo bij God neer. Merk je dat dat nodig is en dat dat nodig blijft elke morgen, elke dag weer opnieuw. En niet op mijn manier opstaan, maar ik treed voor zijn aangezicht. Biddend klem ik me vast aan zijn belofte. En biddend leg ik me voor hem neer. En juichend, springend op mijn benen. God alleen is toch mijn Heer. In zijn huis weet ik me veilig. Aan zijn hand weet ik te gaan en steeds weer stel ik me present op. Heer, hier ben ik. Hoe heb ik vandaag te gaan? Wat is de vreugde in uw schaduw? Welk een leven hier en nu. Spring op van vreugd wie uw naam lief heeft en die naam is lief te hebben, omdat hij eerst ons heeft lief gehad. In Jezus Christus zien we hoe ver God gegaan is. In hem alleen zie ik wat nodig was om God zo te kennen zoals hij is. En dan is mijn uiting van wederliefde geen plichtpleging van ik moet weer zo nodig. Nee. Vanuit hem ben ik er voor allen. En ik roep zijn naam aan. Keer op keer. Heere, Jezus Christus, hier ben ik. Het is me om uw eer begonnen. Present. Aanwezig. Amen. We gaan zingen van Psalm 105 en daarvan het derde en het 24e vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En ook vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 3 en 24 van Psalm 105. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, hier zijn we tot uw dienst. Zo waren we bij elkaar ook in deze dienst om geleerd onderwezen te worden. Om erop uitgestuurd te zijn in deze wijde wereld als mensen met een opdracht om uw naam groot te maken. Heren, we houden vaak de tijd aan onszelf, omdat we denken dat we de tijd aan onszelf hebben. Toch is dat een misvatting. Helemaal mis hebben we dat. We zien op u. We verwachten het van u. En daarom hoeven we niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. En daarom mogen we ons beschut weten als mensen die bij u schuilen. En daarom mogen we ook onderweg zijn in het leven met alles wat zich bij ons aandient, met alle bedreigingen en gevaren, zien we op u. In de wetenschap, het loopt u nooit uit de hand. Uw trouw is groot, o God. Onmeetbaar, maar wel waar. We samen mochten zijn, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluisterde, om te zingen en orgel te spelen, om te luisteren en te lezen, te preken. En dan mag dankbaarheid ons hart vervullen, dat u doorgaat en dat u geen punt zet, maar dat u het alles heen leidt, naar het grote moment waarop u zult zijn alles en in allen. Heere God, neem zo een ieder van ons onder uw hoede. Dat we daarbij niet vandaan gaan, niet weglopen uit uw dienst, maar betrokken zijn op uw woord, op uw getuigenis. En dat ook uitdragen. Dat mag hier in de gemeente. Bijvoorbeeld ook als het vakantiebijbelweekwerk zo heel dichtbij komt. En aan het eind van deze week een begin maakt. Zegen alle voorbereidingen. Zegen al het werk wat er gebeurd is. En geef ook dat alles goed mag gaan. Tot uw eer. Er gebouwd mag worden. Steen voor steen, op dat ene fundament. Laat ons zo ook gemeente zijn. Niet van los zand aan elkaar gehecht, maar met stevige cement. We danken u voor het fundament dat er al ligt. Dat hoefde niet door ons worden uitgevonden of te worden in elkaar gemetseld. Het komt van uw kant in Jezus Christus. En dat houdt door de eeuwen heen. Heere God, geef dat we zo ook naar buiten toe zichtbaar mogen zijn naar anderen. Tot jaloersheid mogen verwekken. We bidden u daarom ook voor het werk van jeugd met een opdracht waar onder andere Wim van der Garde bij betrokken is. Geef dat we ook daarin onze gaven mogen geven tot eer van u. We bidden u, Heere God, voor onze zieken. We danken u dat Joopie Vermeer weer thuis mocht komen en ook onder ons vertoeft. Na weken en maanden bent u die God geweest die trouw hield en trouw bleef op wie we mochten bouwen. Zorg voor meneer Geurts. Gedenk ook Dirk Nom. En wees een God van nabij, zonder wie we niet kunnen, nog in onze gezonde dagen, nog in dagen van wankelmoedigheid of ziekte. Uw trouw is groot, onmetelijk. Heere God, we bidden u voor allen die nog onderweg zijn, op vakantie. Wil hen doen recreëren. Niet het minst ook door elke morgen zich bereid te stellen voor u. Heere, hier zijn we. Wat is er van uw dienst? En dat we zo ons oor te luisteren leggen. Een kloppend hart. Wat u te zeggen hebt. Ga zo met een ieder onzer in vreugde, in verdriet. En ook al gaat de storm tekeer, u verlaat ons niet. Houd de wereld in uw hand, o God, waarin zoveel mensen op de vlucht zijn, soms geen kant op kunnen, de verdrinkingsdood voor ogen. Geef uitkomst, bescherming, beschutting. We vragen het van u, o God, onverdiend, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden voor het werk van jeugd met een opdracht in de eerste rondgang, voor de kerkrentmeesters in de tweede rondgang en voor het bouwfonds in de derde rondgang. Zendingsbussen bij de uitgang zijn nog steeds voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Ook die vergeet u niet. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 395. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. De Heere zegent u en hij beschermt u. Op toonhoogte 395. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.